We zullen zo dadelijk, als we het avondmaal vieren, ook een moment kennen van samen bidden, om in die stilte te komen. Maar ik wil heel graag met u nadenken, een paar momenten, over een zwijgende Jezus. Luisteren naar een zwijgende Jezus. We zijn zo vanavond zijn we samengekomen om Goede Vrijdag te vieren. En Goede Vrijdag, we hadden donderdag, waren we met de 65PLUS, de jeugd van toen, samen. En toen werd ook al gezegd van waarom noemen we dat nu Goede Vrijdag? Wat is nu goed aan deze vrijdag? Want als je aan het kruis had gestaan, 2000 jaar geleden, en je had naast Maria gestaan en de apostelen, en je had tegen hen gezegd van, Maria, dit is een goede vrijdag, dan was dat eigenlijk een toonbeeld van ongevoeligheid en niet begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Het is eigenlijk de meest verschrikkelijke vrijdag geweest die er überhaupt in de menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. Het is een van de meest verschrikkelijke dingen geweest die op aarde zijn gebeurd en waar de hemelse gewesten gewoon naar keken wat daar gebeurde, dat een lam gekruisigd werd, wat binnen was gekomen, wat al was voorzegd. En toch is het zo dat we het Goede Vrijdag kunnen noemen. Waarom? Omdat wij terugkijken. Wij kijken terug door Pasen heen, kijken wij naar die vrijdag. En van daaruit is het een goede vrijdag. Dat je dus echt kijkt door Pasen, door die opstandingsdag, kijken wij terug en kijken op die vrijdag en zeggen, Heer, dit is een diepe genade wat daar is gebeurd. En ik wil met u nadenken vanavond. Ik ben namelijk in de passages ben ik aan het lezen geweest en heb... dat is al enkele weken geleden geweest dat ik daarover nadacht. En kwam tegen dat Jezus regelmatig zwijgt. En met name in die lijdensweek. Er zijn meerdere passages die je kunt noemen. Bijvoorbeeld bij een Canaanese vrouw zwijgt hij ook. Maar ik wil gewoon eens kijken in die week dat hij zeg maar voor Pilatus komt, voor Herodes komt, voor Caiaphas komt. En wat dat voor ons eigenlijk te betekenen heeft. En ik noem jullie de passages en ik zal even schetsen zonder dat we veel daarover lezen, maar ik wil jullie eigenlijk daarover laten zien. Want het is zo dat hoe vaak kennen we niet de situatie waarin we eigenlijk snakken naar iets te horen van de Heere God, iets te horen van Jezus, een aanraking van Hem, een zegening van Hem of een troost van Hem. En het lijkt wel alsof de hemel zwijgt, of de Heer Jezus echt zwijgt. En ik denk, als we die passages die ik met jullie bespreek, als we daar dieper op inzoomen, dan geeft ons dat inzicht wat er eigenlijk gebeurt bij een zwijgende God. In Matteüs 26, vers 57 tot 67 is het zo dat Jezus wordt voorgeleid aan Caiaphas, de hoge priester, en de schriftgeleerde en de oudste. En Petrus heeft Jezus op een afstand gevolgd. En wat er gebeurt is eigenlijk dat er valse getuigen worden er bijeen geroepen. Er zijn valse verklaringen die worden afgelegd. En dan op een gegeven moment dan zie je eigenlijk dat die hoge priester die staat op en die zegt, antwoord u niets. En hij zegt in Matteüs 26 vers 62 staat er, wat getuigen deze tegen u? En als je dat eigenlijk... zo leest, als je daar zelf zeg maar die hele passage leest, dan denk je, Heer, waarom zegt u nu niets? Het is toch allemaal gelogen? Het is toch allemaal bedrog? En dan staat er drie woordjes, maar Jezus zweeg. En hoe moeten we dat zwijgen eigenlijk duiden? Weet je, Jezus zwijgt omdat het de hoge priester, de oudste en de schriftgeleerde niet om de waarheid te doen is. Het is hun niet om de waarheid te doen. En weet je, soms dan is het zo dat we God iets kunnen vragen voor bidden, voor wijsheid, hem zaken voorleggen. En ten diepste is het zo dat ook in ons leven kunnen dingen gebeuren dat je eigenlijk alleen maar bevestigd wilt krijgen waar je al lang van plan was. En dat het je eigenlijk niet om de waarheid te doen is. En weet u, de leidraad die ik regelmatig tegenkom, en dat doet me, dat grieft me erg, als je dus in feite met mensen de Bijbel uitlegt, en dat ze zeggen, maar wat ik doe, dat voelt goed, en daarom is het goed. En het is dan niet om de waarheid, dat is je niet om de waarheid te doen. En ik denk dat het zo belangrijk is dat wij wel leven in een tijd waarin het ontzettend cruciaal wordt dat als het gaat om ethische kwesties, als het gaat om dat mensen een seksuele relatie hebben in het huwelijksverbond en dat God het buiten het huwelijksverbond eigenlijk als onrein zegt, als hoererij eigenlijk betitelt. Als het gaat over het ontnemen van leven, als het gaat om abortus, als het gaat om de hele discussie nu over een kind wat het Down-syndroom heeft en dat er dan gezegd wordt dat kind dat kost ons als maatschappij 48.000 euro en dan wordt het, de ouders wordt er eigenlijk aangegeven dat ze beter een abortus kunnen plegen. Dat is de tijd waarin we nu leven, dat de mens eigenlijk gekeken wordt naar de economische waarde. En weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat het de maatschappij is het niet meer om de waarheid te doen. En als je dan bidt in je eigen leven en je zegt, ik hoor Jezus niet meer, hij zwijgt. Dan moet je je echt afvragen, Heer, wat ik zo bid voor uw aangezicht, is het me nu echt om de waarheid te doen? En als die waarheid dan zo moeilijk is, wil ik die dan ook gaan? Wil ik dan ook echt gehoorzaam zijn daarin? En je ziet hier, zie je een situatie, als het gaat over de hoge priester, over de schriftgeleerde en over de oudste, de geestelijke vertegenwoordiging van de toenmalige maatschappij van Israël, het was hun niet om de waarheid meer te doen. En dan zie je dat Jezus zweeg. Een ander voorbeeld wat ik tegenkwam was in Lucas 23, vers 8 en 12. Jezus wordt voor Herodes geleid. In diezelfde week. En dan zie je eigenlijk dat in Lucas 9, daar staat onder andere dat in vers 7 tot en met 9, daar staat dat Herodes die hoorde van de wonderen en tekenen, je moet je thuis maar eens lezen, hij hoorde van de wonderen en tekenen en hij probeert Jezus te zien te krijgen, maar hij krijgt Jezus niet te zien. En nu wordt Jezus voor hem geleid. Nu is het zo dat hij, zeg maar, hij zit, als je die passage eigenlijk leest, Lucas 23, dan ziet hij er echt naar uit, omdat hij veel van Jezus gehoord heeft. En hij heeft zoveel gehoord van de wonderen en de tekenen. En nu wordt Jezus voor hem geleid en hij ziet er echt naar uit. Hij is blij als je dat hele gedeelte leest. Hij wil hem nu wel eens zien. Eigenlijk wil hij eigenlijk zien, een wonder wil hij zien. Hij wil het nu wel eens met eigen ogen aanschouwen, dat wonder. En dan komt Jezus, komt dan, en dan wordt hij, daar staat er in dit gedeelte dat hij hem ondervroeg met vele woorden. Met vele woorden wordt hij ondervraagd. En dan staat er, maar hij, Jezus, antwoordde hem niets. En het gevolg daarvan was dat Herodes samen met de soldaten hem honen en spotten. Herodes, die maakte die mantel, het is echt ongelooflijk als je dat zo leest, die sierlijk gewaad. Dat doet hij hem om, hij wordt bespuugd en behoond en dan stuurt hij hem naar Pilatus omdat hij niet zelf meer verder kan. En vanaf die dag staat er, is Pilatus met Herodes bevriend. En natuurlijk, waarom zwijgt Jezus? Waarom zegt hij niets? Waarom zegt hij niets? Enerzijds natuurlijk, zoals in Jesaja 53 staat, vers 7, als een lam werd hij geslacht, ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dat is die profetie die hier ook echt in vervulling gaat. Maar er is nog iets. En dat is namelijk dat alles is gezegd. Johannes de Doper had Herodes alles gezegd. Hij wist alles. Johannes de Doper die had het met zijn eigen leven moeten bekopen, maar er was alles gezegd. En weet je, het is zo dat Jezus spreekt door zijn woord, hij spreekt door mensen, hij spreekt door dromen, hij spreekt door omstandigheden, maar er komt een moment, dan is alles gezegd. Dan is alles gezegd. En weet je, ook in de herderlijke zorg lopen we daar soms tegenaan. Dan kom je daar keihard, word je daarmee geconfronteerd. Als het gaat om verslaving, over afgoderij, over verkeerde prioriteiten stellen in je leven. Dat het werk een afgod is geworden. Dat eigenlijk het leven zich om jezelf draait en iedereen draait om jou heen. En jij bent het, zeg maar, het middelpunt van alles geworden. En dan zie je eigenlijk dat we heel veel graag vertellen wat Jezus allemaal voor mij gedaan heeft. Wat Hij voor mij gedaan heeft. En als ik weer in de moeilijkheden ben, dan wil ik graag dat Hij komt. En dan wil ik een wonder zien. Maar Jezus zwijgt. Alles is gezegd. Alles is gezegd. Ik wil eindigen met een andere zeer ingrijpende gebeurtenis. Het grijpt me steeds weer ontzettend aan. Dat is het moment dat er daadwerkelijk ook besloten wordt om Jezus te gaan doden. En dat is namelijk bij de opwekking van Lazarus. De hele situatie is als volgt. In Johannes 11 kunt u lezen. Maria en Martha en Lazarus zijn vrienden van Jezus. En Jezus krijgt het bericht. Het bericht wordt als volgt hem voorgezegd, het voorgelezen. Of gezegd, Heere, die u lief hebt, is ziek. Die u lief hebt, is ziek. En dan staat er, en Jezus bleef nog 2 dagen. Hij gaat gewoon door met waar hij mee bezig is. Hij laat helemaal niks van zich horen. En dan gaat hij op weg. En dan komt Martha, die komt hem tegenmoet. En roept in al haar verdriet, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maria, die bleef achter. Overmand natuurlijk door verdriet, maar ook, als je dat vervolgens leest, enorme teleurstelling. Enorm teleurgesteld. Waarom is Jezus nu niet gekomen? Waarom zwijgt hij? Waarom is die niet naar ons toegekomen toen Lazarus, zijn vriend, onze broer, nog leefde. En ze blijft thuis. En dan komen die woorden die geven zoveel troost. Die woorden die Maria dan bereiken, dat Martha komt en zegt, de meester is er. Hij roept u. De meester is er. Hij roept u. Ze gaat dan op weg. Ze komt bij Jezus en dan roept ze het uit. Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Waarom geen antwoord? Waarom dat zwijgen? Waarom dat zwijgen bij zijn geliefde? Weet u, ik heb dat vaak meegemaakt. Regelmatig, niet vaak, maar regelmatig meegemaakt. Dat ik mensen heb gezien in grote nood. Die een intense, diepe relatie met Jezus hadden. En het leek wel alsof hij zweeg. En wat ik dan in die levens zag, dat was hetgene wat in Johannes 11, vers 4 ook Jezus zegt. Deze ziekte is niet tot de dood, maar met het oog op de heerlijkheid Gods, opdat de Zoon er God door verheerlijkt wordt. Ik heb gezien mensen kort bij meegemaakt, waarin het leek alsof Jezus niks zei. En het was met het oog op zijn heerlijkheid. Wat hij met deze mensen deed, dat heeft zoveel indruk op me gemaakt, dat mijn geloof echt daardoor doorgrond werd, geworteld werd, en ik me ging uitstrekken om naar diezelfde relatie. En de diepte in deze geschiedenis is eigenlijk dat als Maria dan voor dat graf is en ze dan ziet dat Jezus gekomen is en Lazarus uit dat graf komt, dan zie je eigenlijk iets wat waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk is zij de enige die in de gaten heeft, want de apostelen ontkennen nog altijd. Zij doet, zeg maar, als het ware de hand voor de mond en ziet eigenlijk, maar dit gaat met mijn Heer gebeuren. Wat hier gebeurt, dat Lazarus sterft en na 3 dagen uit het graf komt, dit gaat met mijn Heer gebeuren. Waarom denk ik dat? Het is zo dat een paar dagen voordat hij, zeg maar, naar het kruis gaat, komt hij weer in het huis van Maria, van Martha en van Lazarus, de opgewekte. En dan neemt zij die kostbare nardesolie en ze zalft hem. Ze zalft hem en ze doet haar hand met de haren, droogt ze hem af. Daar komt de kritiek, ik heb erover gesproken, van Judas. Die zegt, die olie hadden we voor goed geld kunnen verkopen, om aan de armen te geven. En dan zegt Jezus, die zegt dan het volgende, laat haar begaan. Ze heeft dit bewaard met het oog. Met het oog op de dag van mijn begrafenis. Zij had het in de gaten. Ze had zo'n diepte gekend in die relatie met hem, dat ze wachtte en zag, deze ziekte is tot heerlijkheid van God. En zij was degene die zei, die olie bewaard had. En zei van, dit doet zij. En ze heeft het bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want daar zou die niet meer gezalfd kunnen worden. En weet je, als er verdriet is en smart en er is zwijgen, dan is het ontzettend goed om je af te vragen, o God, wat is dit voor een boodschap? En dan kan het soms oorverdovend zijn, als je luistert naar een zwijgende Jezus. Dan is het de vraag, is het me echt om de waarheid te doen? Als ik bij hem kom. Of heeft God al alles gezegd? Of gaat er een vele diepere genade van uit dat hij zwijgt en het overkomt me om te laten zien hoe ik sta in die relatie met hem? En weet je, ik heb meerdere passages gelezen. Ik heb nu een uittreksel daarvoor gemaakt voor vanavond. Maar het is indrukwekkend als je gaat kijken naar een zwijgende God. Want dan komt dat 6e uur. Dan is het duister. Ik weet niet of je zich dat nog kunt herinneren dat er een zonsverduistering hier in Nederland kwam. Ik weet nog goed dat onze kinderen met cd's aan het kijken waren om te kijken of je iets kon zien van die zonsverduisternis. Ik was onderweg in Duitsland en op een gegeven moment werd het donker. Ik heb de auto aan de kant gezet, gewoon om even dat moment van stilte te zien. En wat me toen opviel was, de natuur kwam tot rust. Alle vogels werden stil, alle dieren werden stil, alles werd stil. Want ze dachten dat de nacht gekomen was. Dat kan ik me nog herinneren. Van die zonsverduisternis was niet veel te zien. Omdat het bewolkt was, althans daar waar ik was. Maar het was zo stil. De hele natuur kwam tot stilte. En ik weet nog heel goed dat die stilte als een overdovende boodschap naar mij was. Als de heerschappij en de soevereiniteit van God. En dat gebeurt daar ook. Van 6e tot 9e uur. Is het stil. Is alles stil. En op zo'n dag als vandaag, op Goede Vrijdag, is het heel goed om die stilte eens te kennen. Om stil te zijn. Ik geniet ervan, in de goede zin van het woord, om hier te zijn en in die stilte te komen. Om samen zo Gods woord te delen met jullie en ook het avondmaal te gaan vieren.